Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de EK Daily van 3 juli 2021. Het is de dag waarop onze zuiderburen uit het EK zijn. Spanje met de hak over de sloot wel door naar de halve finale en we vooruitblikken op de laatste 2 kwartfinales van dit toch wel hele bijzondere EK. En Broes?
Nieuw.
Ja, we moeten even... Zullen we even 10 seconden stil zijn voor...
Nee, we gaan met applaus hem aankondigen.
Ja, ja. 17-voudig. International. Of 18?
17.
Jules Wertz, de vaste luisteraars die je kennen wel.
Is het de eerste keer international in de daily?
Kijken naar Ruud Gullit, Willem van Hanegem, George Lekens, ja.
Alan Shearer,
ben jij de vierde?
Dat zijn aardige namen. Ik ben verheugd.
Ja. We hebben net samen natuurlijk naar die wedstrijd zitten kijken. Dat was, het was enerverend. België tegen Italië, voor de mensen die het gemist hebben. Italië kwam op een 2-0 voorsprong in de eerste helft wel. En toen op slag van rust de 2-1 door een penalty van Lukaku. In de tweede helft gebeurde er van alles. Maar er vielen geen doelpunten meer. En daarom is België uit het toernooi. De gouden generatie neemt afscheid zonder prijs. Stuurde ik misschien al in blessuretijd op Twitter. Ik dacht, misschien krijg ik dan een jinx of zo. Dat dan België toch nog 2-2 maakte. Dat hoopte ik. Maar toen corrigeerden mensen mij. Want die zeiden, ja, volgend jaar is gewoon een WK. Maar denk jij dat de 11 die we vanavond bij de aftrap zagen volgend jaar weer terugzien in Qatar?
Nee, ik denk dat na dit EK Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, denk ik dat die al zeker afscheid gaan nemen. Dries Mertens kan eventueel nog wel een jaar doorgaan. En ik denk dat toch wel ook een Lukaku, De Bruyne, die kunnen nog wel een x aantal jaar mee. Maar er zijn een paar jongens, en dan met name in de verdediging, ja. Een Nasser Chadli die nu geblesseerd uit is gevallen. Dat zijn toch wel jongens die volgens mij er nu wel een punt achter zetten.
Belangrijkste vraag, of in ieder geval, als we bij de NOS zouden werken, dan zouden we nu aan Jules vragen. Wat gaat er nu door je heen?
Ik heb hem net zien zitten.
Ja, het was wel even een moment dat je moest verwerken.
Ja, omdat je zelf met heel veel jongens hebt samengespeeld. Als Belg speelt, ja, heb ik gewoon zelf heel veel zenuwen. Ik ben supporter. Ja. Je probeert wel te analyseren, maar je bent ook echt gewoon een supporter. En dit is voor ons teleurstellend. Ja. Je hebt het over de gouden generatie die heel mooie voetbal brengen, die nummer 1 staan op de ranking, maar uiteindelijk geen prijzen pakken.
Nee, ik had wel een beetje het gevoel dat België op zijn sterkst is eigenlijk als ze voorkomen met het spel wat ze spelen, want dan moet de tegenstander komen en dan kunnen ze heel snel schakelen. En nu kwamen ze achter. Ze kwamen al achter, heel vroeg, die werd afgekeurd. En toen, ik weet niet wat, het was balverlies van Vertonghen volgens mij. Vermaelen die zich meer druk maakte over iemand die in de 16 lag. En Barella.
Dat was wel echt een hele goede goal.
Waanzinnige goal. Ja,
Thorgan Hazard ging niet in duel, want die was in de 16 meter. Dus die ging half. En Barella zet zich goed door. Ja. Maakt nog schitterend af. Maar ik moet zeggen, buiten de 2 kansen van eentje Lukaku en eentje De Bruyne. En dan hebben we het meteen over de 2 jongens die het gevaarlijkste zijn. Ja. Die ook, vond ik persoonlijk, de eerste helft het beste in de wedstrijd zaten.
Absoluut.
Maar daarbuiten was Italië gewoon beter.
Ja,
en
zeker.
Daar moet je gewoon eerlijk in zijn, realistisch in zijn. Tweede helft creëer je wel kansen. Alleen als de 2 kansen die je creëert er niet ingaan op zo'n klungelige manier, ja, dan gaat hij er nooit in.
Nee, wel, maar, ja, het is een beetje pijnlijk, maar die Italianen, die Spinazzola, die hem nog van de lijn haalt, zeg maar.
Want
Lukaku raakt hem nog wel, toch? En daarna haalt hij hem van de lijn en echt 1 minuut later. En dat symboliseert ook wel een beetje Italië, denk ik. 1 minuut later maakt hij bijna
de 3-1,
volgens mij. En dat is wel de kracht, denk ik, van Italië. Ze waren wel echt flink wat beter dan België.
Wel mooi. We hadden het in de show vanavond over met Maarten Paas van FC Utrecht en AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos. Nou, zij hadden misschien nog een beetje twijfels of het een open wedstrijd zou worden. Wij waren wel redelijk van overtuigd, Jules. Nou, voor jou hebben we dan 96 minuten echt zitten genieten. Want het, ja, ik weet niet of er echt sprake was van tactiek.
Ja, toch wel. Ik vond dat Italië het heel goed deed. Met name de eerste helft was het Insigne die heel vaak ging inzakken in het middenveld. Ja. Meunier, die ging mee. En dan kwam natuurlijk Spinazzola met zijn rushes. Die kwam iedere keer langs die zijkant. En de tweede helft gingen ze in het middenveld vaak heel breed staan. Waardoor zowel Tielemans als Witzel ook breed stond. Ja. En dan was de paslijn door het centrum lag helemaal open. Ja. Dan moet ik zeggen, tweede helft vond ik voor Malen nog wel een van de sterke houders achterin. Maar ik had wel het idee dat Italië tactisch beter had in orde dan België.
Ik bedoel, meer op een gegeven moment was het 5-5 bij de Belgen. En daarna maakten ze nog bijna een gelijkmaker. Dat eigenlijk het in die end, weet je, Martinez probeerde echt van alles te coachen van de zijkant. Maar dan moet je het ook, eigenlijk gebeurt het dan ook, weet je.
Maar het is ook wel, als we het over tactiek hebben, het is wel echt heel interessant natuurlijk wat Italië doet. Want wat je bij de meeste teams ziet met die wingbacks, wat bij Nederland ook zo was, en wat je bij het Inter van Conte ziet, zeg maar, zijn de wingbacks heel gevaarlijk. Maar Italië, die kan in een 4-3-3 een soort dit spelen.
Ja.
Omdat dat blok op het middenveld, waar gewoon Verratti, Jorginho en Barella staan, die pakken altijd een soort schuin van elkaar als Spinazzola gaat. Maar dit, je ziet bijna niet in een 4-3-3 dat die back zo aanvallend is, vind ik, in Europa.
Nee, zeker.
Ja, want het is echt bizar. Hij staat eigenlijk links buiten.
Nee, ja, dat is zeer zeker. En wat ook wel mooi was bij die 2-0, voor mij gebeurde het vlak daarvoor. Ik weet niet of Insigne toen schoot of iemand anders. En toen zei Pantelis, had ze de Jacob, zei al, waarom geven ze geen druk op de bal als je weet dat hij hem voor zijn rechter heeft? En bij Insigne zie je op een gegeven moment, die komt er dus tussen te voetballen. Tielemans is te laat, maar je ziet, voor mij is het al de wereld voor mij die 5 stappen achteruit doet. Terwijl hij hem aan zijn rechter, je ziet hem zoeken en in plaats dat hij druk geeft vooruit.
Ik denk dat hij op dat moment bang is dat als hij zou uitstappen, dat dan heeft Insigne weer de kwaliteit om die steekpas te geven.
Ja.
Dus dan is het eerder maar van oké, een soort van afstand.
Kijk, het is makkelijk vanuit het clubatelier te analyseren wat je moet doen. Maar wat zou je in de ideale situatie, want dit is ook geen goede oplossing, achteruit lopen, toch? Als iemand hem zo aan zijn rechtervoet heeft.
Nee, maar net geef je al zelf aan, Insigne komt tussen de lijnen. En die ruimtes waren te groot.
Ja.
En dan kom je te laat en dan moet de verdediging een keuze gaan maken.
Ja. Dat zeiden wij ook nog een keer. Eén keer zei hij van, hoe kan je nou daar iemand aanspelen? En dat was echt precies op de als je nummer 10 ergens op het veld zit in de opstelling.
Ja.
Precies daar werd, ik weet niet meer wie werd aangespeeld, en die kon draaien. Dat jij ook zei van, dit is precies het probleem.
Ik zag Kevin de Bruyne in de eerste helft woedend worden over dat het totaal niet werd aangesloten. Het gat was in de eerste helft al heel groot.
En dat is natuurlijk heel lullig, maar dat heeft wel te maken met je verdedigers. Ik bedoel, Vermaelen. Je kan ook niet meer verwachten dat Vermaelen op de middenlijn gaat spelen.
Is dat zo?
Ik denk dat het niet enkel met de verdediging te maken heeft. Ik denk vooral, net zeg je, de 3 middenvelders van Italië.
Ja.
En als je goed kijkt, spelen wij met 2 middenvelders. Ja. Tielemans en Witzel. Ja, die kregen geen druk op de bal. Insigne komt er nog bij als een vrije man vanuit de buitenkant naar binnen. Dus je komt aan mensen tekort. Ja. En als je dan nogmaals als verdediging gaat aansluiten, dan komt er zo'n gat voor lopende mensen.
Ja.
En ik denk dat België daar toch wel een klein beetje schrik voor had. En dan daarom de bal meer op het middenveld liet. Alleen, de eerste helft had volgens mij Italië 65% balbezit. Makkelijk. Ze voetbalden gewoon veel makkelijker dan ons. En wij waren echt maar aan het rekenen op die counter met de Bruyne en Lukaku.
Maar heeft Martinez dan misschien, want hij koos nu voor Doku bijvoorbeeld. Je hebt met bijvoorbeeld Carrasco heb je wel een speler die zich iets bewuster is. En dat komt ongetwijfeld door 12 jaar Diego Simeone in je nek. Maar die iets bewuster is van hoe het druk zetten en zo moet verlopen. Ik kan me op zich moeten we het prijzen dat Martinez dan kies voor Doku, want ik heb vandaag best wel genoten van hem. In ieder geval ballen, weet je. Hij gaat gewoon, hij probeert, hij
en
blijft
er kwam
proberen.
Heel veel gevaar uit.
Er komt de penalty door in de tweede helft, inderdaad.
En die kans van Lukaku zet hij op met die steekbal
inderdaad,
op
dat heeft hij opgezet, maar ik vind daar buiten, en dan heb je het weer over de ervaring en ook het verdedigende aspect, vind ik dat Carrasco veel verder staat.
Ja,
en je hebt natuurlijk ook de pech als coach en daar kan je niks aan doen. Laten we gewoon eerlijk zijn. Nasser die geblesseerd raakt. Maar de eerste helft, Meunier, die heeft geen bal naar de juiste kleur gespeeld.
Nee.
Daar kan je als trainer natuurlijk niks aan doen.
Nee.
Castagne, die is geblesseerd. Meunier moet nu alles spelen. En dat merk je. Een toernooi op een bepaald moment gaat gewoon zwaar wegen.
Ja, zeker. Positieve uitzondering. Ik vond Doku, hij zag het, zei het op weg naar deze wedstrijd. Zei Martinez, hij laat het zien op de trainingen. Dus toen Hazard afhaakte, was dit voor hem een logische keuze. Nou, wat ik zei, ja, je zou tactisch misschien iets anders kunnen doen. Maar er kwam best veel gevaar uit. Lukaku echt zo, ik denk twee keer echt millimeterwerk dat hij niet tegelijkmaker scoort. En ja, het was toch wel dat je het ook wel zag dat de Belgen en de Italiaan zeggen, als het van iemand moet komen, is het van KDB of van Lukaku. En dan is het wel heel, heel magertjes op een gegeven moment.
Ja. Best gek toch, want daaromheen staan ook best
veel goede spelers. Wat ik heel typerend vond op een gegeven moment, Dries Mertens dribbelt, krijgt de bal rond de 16. En dan misschien niet voor zijn favoriete been. Maar normaal een bal rond de 16 vrij voor zijn linker. Denk ik, oké, dan moet je op doel schieten. En die speelt hem dan toch nog weer af.
Ik denk Dries Mertens van vorig seizoen toch? Bij Napoli. Ja. Die had dat zeker gedaan. Ja. Hij speelt nu, heeft ook zelf aangegeven, een ongelukkig toernooi.
Ja.
Dus aan die kant snap ik al de wissel niet. Want je staat achter.
Ja.
En je hebt twee jongens op de bank. Benteke en Batshuayi.
Ja.
Misschien Benteke ook niet de meest scorende spits. Maar als je die ernaast zet tegen Chiellini
en
Bonucci.
Denk ik dus ook. Want
dan haal je wel een bepaalde druk van Lukaku zijn schouders. En dan komt hij net iets losser en voor het juiste moment.
Ja,
en ik was aan het wachten op het moment dat een van die twee zou invallen.
Ja.
Oké, Chad eruit geblesseerd. Maar dan komt Praat in. En ik denk bij mezelf, jongens, we staan achter. Je hebt nog 10 minuten met extra tijd. Ja, gooi er gewoon een extra spits in. En dat bleef uit.
Precies, want wat je eigenlijk wil is natuurlijk dat Lukaku... Nu was het lange bal op Lukaku. En dan hoopte je dat er omheen beweging was. Maar eigenlijk wil je Lukaku natuurlijk in die afrondersrol hebben.
Ja.
Dus dat die tweede bal krijgt als Benteke hem doorkomt.
Zeker.
En nu moest Lukaku dat zelf doen. Ja, hij kan niet en doorkoppen en afronden natuurlijk.
Nee, maar vooral, wat je net ook zei. Italië is zich daarvan bewust.
Ja.
Ja, en dan speel je met Chiellini en Bonucci in je rug. Ja,
fijne wedstrijd.
Ja, inderdaad. Ja.
En ik moet mijn excuses aanbieden aan Pantelis Hatzidiakos, die het voor de wedstrijd zei. Iedereen heeft het wel over Lukaku. Dit, Lukaku, dat. Maar deze twee. Ja, hij heeft nu dan wel tegen gescoord uit een doodspelmoment. Maar het was wel weer genieten met die twee. Toch?
Ja, voor mij moeilijk om toe te geven. Maar ja ik vind het ook. Ja, ja. De manier waarop ze verdedigen, de passie, hoe ze hun team meenemen op sleeptouw.
Ja. Ja,
want dat wordt vaak onderschat en onderbelicht. Maar zij zijn zo belangrijk voor dit Italië.
Ja, na de uitschakeling vorige week zondag van Nederland tegen Tsjechië was ik... Wat voor een emotie had ik? Ik was boos.
Ja, ja. Frank, heel heftig teleurgesteld.
Ja, ik weet niet of ik het in de podcast heb gezegd of daarbuiten, maar Frank de Boer had terug moeten lopen vanuit Boedapest. Dat vond ik zijn straf. Wat moet er met Roberto Martinez gebeuren? Mag hij wel gewoon met het vliegtuig terug uit München?
Jawel, ik vind wel dat je Martinez moet prijzen voor hetgeen wat hij met België gerealiseerd heeft de afgelopen jaren. En dan met name de structuur rondom het nationaal team. De natie,
ja, het is
achter.
Meer dan een bondscoach bij ons is, hè?
Ja, hij heeft echt wel iets neergezet. Alleen, nogmaals, met deze generatie hebben we geen prijzen gepakt. En dat zal altijd teleurstellend blijven, ook voor Martinez. Ik denk dat hij dit EK nog wel doen om toch een prijs te pakken. Ik geloof niet dat hij nog langer gaat blijven.
Nee. Dat is lekker voor de KNVB trouwens. Als we naar een buitenlandse coach zitten, dan krijg je opeens concurrentie van de Belgen erbij.
Ja. Nou, misschien moeten wij Martinez.
Zou je hem aanraden bij ons?
Ja. Ja, toch wel.
Ik zou dat ook geen...
Als je geen prijs wil pakken, moet je Martinez hebben.
Nee. Nogmaals, hij heeft echt goed werk geleverd. Alleen dat laatste, dat ontbreekt.
Ik zit even te kijken naar de uitschakeling van de laatste eindtoernooien. Wils was gênant. Toen heb ik Courtois echt woedend gezien, na afloop. De vorige keer denk ik dat het de kleine jongens waren tegen de grote jongens. Dat is natuurlijk heel lullig om te zeggen op een week half finale. Maar als je Brazilië uitschakelt in een fantastische wedstrijd, denk ik echt dat je daar echt hebt laten liggen tegen Frankrijk. En nu ook. Ik denk dat altijd het gevoel zal blijven...
Argentinië, 1-0 verloren ook nog.
Wanneer?
Op WK.
Dat is in 14 dan.
Ja.
Weet je, maar Wales was echt gênant. Ik denk 18 kan tegen Frankrijk. Dat is echt, gewoon echt heel zuur. En ik denk dat als je deze wedstrijd weer gaat analyseren... Ja, dan hebben de Italianen het gewoon beter gedaan. Alleen je had hem niet hoeven verliezen. Dat lijkt me zo frustrerend. Als je dus 3 eindrondes eruit gaat. Snap je? Kijk, ja.
Maar al met al was het wel terecht vanavond.
Ja, en laten we ook zijn. De voorgaande wedstrijd is ook wel voor ons bepalend geweest met de blessure van Hazard. En ook de blessure van Kevin De Bruyne. Want was hij vandaag 100%?
Ja.
Dat betwijfel ik. Maar dat zijn twee spelers die zo belangrijk zijn. Ik heb het hier volgens mij vorige keer ook al gezegd. Een tip dat je ook mist in deze selectie op het moment dat het niet loopt, is Fellaini.
Ja.
Op de bank nu, op het middenveld, denk ik dat je weinig anders had kunnen doen. Alleen aanvallend dan met Batshuayi Benteke. Maar uiteindelijk schieten wij dan toch tekort.
Met wat voor gevoel stap je zo de auto in de Antwerpen?
ja, zware teleurstelling. Ja,
toch welke wel. Muziek ga je luisteren?
Nee, geen muziek.
Nee,
waarschijnlijk geen muziek. Ja, 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 toch wel.
Ah, ik vind het wel echt...
Geen Andrea Bocelli.
Maar ik heb wel, ik heb wel een heel mooi vooruitzicht. Ik heb morgen de trouw van mijn zus.
Ja.
Dus,
morgen en wij gaan mee. Ja.
morgen voel ik me een stuk
beter. We stappen nu in de bus.
En als we gaan... Nee, maar je moet dus niet speechen. Werkt dat niet zo op een bruiloft van je zus?
Nee, ik heb niks voorbereid.
Als
ik dronken ben, dan komt het waarschijnlijk vanzelf.
Ja, nuchter ook, denk ik.
Ja, nuchter ook trouwens.
Dan pak je even dat glas en doe je tik, 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 tik. Ik was gisteren bij Afkikken, bij Club Atelier.
Maar ja, Afkikken klinkt wel
ja, heel raar. Ja, die Jules ziet er wel slecht uit. Ja, ja, nee, ja. Mooi dat hij dat op de bruiloft van zijn zus durft te zeggen. Goed.
We dwalen af.
Ja, ik wil je danken. Dank je wel. Een goede terugreis. Heel veel plezier morgen. En ja, heel veel succes bij Jong Antwerp dit seizoen. De talenten voorbereiden op het grote werk. En dat we je snel weer een keer in de studio mogen zien.
Ja, nee, dank u wel voor de uitnodiging. En hopelijk tot snel. Ah,
ik wil hem eigenlijk wel een knuffel geven.
Corona.
Hij wil geen knuffel. Dank je wel, jongen. En met Jules Werts onderweg naar Antwerpen gaan wij de andere wedstrijd van vandaag bespreken. Ik moet zeggen, als je dan pingels krijgt en verlenging, dan wil je het ook hebben over een enerverende wedstrijd. Ik vond het minder enerverend dan de verlenging en de pingels die we tot nu toe hebben gezien.
Ja, zeker. En Zwitserland vergelijken, want je hebt het over zitten in Spanje natuurlijk, die vergelijken we.
Het zou heel mooi zijn als jij nu gewoon een wedstrijd, willekeurig wedstrijd.
Ja, Feyenoord Willem II in de beker toen 2018. Het punt is, we vergelijken denk ik ook heel erg met Frankrijk-Zwitserland. Dat is nu onze associatie bij de Zwitsers.
En dat,
tenminste, dat heb ik. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar, dus dat is je niveau. Ja, en dat was fantastisch. En vandaag hebben de Zwitsers het echt oprecht goed gedaan, hè? In die reguliere speeltijd. Spanje was natuurlijk oppermachtig.
Ik vond het was ook zuur voor de wedstrijd dat die goal van Jordi Alba maakte hem niet. Maar Jordi Alba schoot op doel.
Lekker voor hem. Ja, ik vind Jordi Alba zo'n kwal.
Oké. Okay. Waarvan acte? Dit zit diep.
Ja, Sergio Busquets ook.
Oké, okay, goed.
Hier hebben we het al heel vaak over gehad, maar ik denk dat je het niet hebt opgepikt.
Nee. Maar dat was die vervanger van Xhaka, Zakaria, die hem van richting veranderde.
Goeie speler wel, hoor. Bij Gladbach is hij ook...
Die kopte bijna de... Kijk, dat was het wel al, hè. Spanje kwam dan een of wat. Die kopte bijna de 1-1 binnen. Dat was in het eerste bedrijf. En toen, ik weet niet wat er bij die Spanjaarden achterin gebeurde. Het was echt even kortsluiting tussen... wie was het? Pau Torres en Laporte.
Laporte kent wel een beetje een ongelukkig toernooi. Hè?
Dat ja, maar het zag er ook heel amateuristisch uit. Het kan gebeuren.
Het gebeurt je. Ja. Dit is echt iets wat je overkomt en wat niet per se met kwaliteit te maken en heeft. Alleen het oogt zo ongelukkig.
Ik zag het gebeuren en het was van Freuler die bal oppikte en hem aflegde op Shaqiri. En heb je dat nooit gehad op training of in wedstrijden dat je dan die bal terug en dat je hem overraakt, zeg maar?
Ja, er overheen maait.
Ja, nee, dat je hem wel raakt, maar dat je hem te verkeerd raakt. Dat gevoel had ik toen Shaqiri die bal raakte, dat die bal voorlangs ging.
Nee, had ik niet. Okay, maar
ja, ik zat zo te kijken.
Ik vond het wel mooi, man. Die, ja. Ik weet niet, op de een, ik had niet per se iets met Zwitserland, maar die vorige wedstrijd hebben ze gewoon echt harten gewonnen, denk ik. Niet alleen van mij. Maar ik was nu ook echt blij toen die viel. Ik vind dat Spanje best wel credits verdient voor die twee wedstrijden die ze waarin ze het echt wel goed hebben gedaan. En
toen ze 10 doelpunten
vermakelijk
was.
Ja, en nu vandaag eigenlijk wel weer, hoor. Want ze hebben best wel wat kansen gecreëerd. En het schrijnendste, we komen straks natuurlijk bij die pingels. Maar weet jij wie de Man of the Match Award heeft gekregen?
Freuler.
Nee, Unai Simon.
Want?
Nou ja, omdat hij natuurlijk die in pingels. De penalty-serie is de held. Maar ja, die andere keeper had hem natuurlijk moeten krijgen. Jan Sommer pakt er in de wedstrijd pakt hij echt 5 ballen die echt gewoon heel goed zijn. En 2 klemmen ook nog, waarvan je dacht van nou, die zou ook los kunnen laten. Dan loopt er een spits in en die tikt hem binnen.
Ja,
dat vond ik wel een beetje gek. Ik bedoel, als Zwitserland had gewonnen en hij had niet een extra penalty gestopt, had hij hem waarschijnlijk gekregen. Maar ik vind ook van ja, ook bij zo'n wedstrijd kan hij hem toch gewoon krijgen. Als hij de beste speler was, maar Spanje
zeker.
Won.
Maar ja, goed. Nee, ja, dat is wel heel raar. Ik weet niet of we muziekje hebben, maar er gebeurt iets nu onwaarschijnlijks in de podcast.
Wat dan?
Zal ik gewoon een muziekje? Oh nee, dat is een kassa. Roy Keane en Neil Paetsen zijn het niet met elkaar eens. Ik ben het altijd met hem eens.
Moet het weer over Roy Keane
hij verdedigt die rode kaart gewoon. Freuler.
Ja, daar ben ik het ook al mee eens.
dan doe ik deze gewoon nog een keer. Ja, het is een kassa, het slaat nergens. Wat?
Ja, maar hij speelt de eerste bal. Hij kan er toch niks aan doen dat hij daarna doorglijdt. Dat is toch ook hoe het veld is? Ja. Hij speelt gewoon de eerste bal.
Ja, dan zijn wij het met elkaar eens, hè? Dat het een schandalige rode kaart is.
Jij zegt hij verdedigt...
Dat hij de rode kaart kreeg.
Oké, dan zijn wij het met elkaar eens.
Yes. Nee, maar het is toch onwaarschijnlijk Roy Keane... die de meest bizarre tackle aller tijden op zijn naam heeft. Dat was rood. En als je kijkt dat... wie kreeg hem bij... even kijken, wie kreeg hem nou bij de Zweden?
Danielsson.
Ja, daar leek hij op, zeker als je het beeld even stilzet. Ja, dit, in de verste verte is dit geen rode kaart. En wat het allergekste is... die check duurde werkelijk waar... nou, ik krapte net even aan mijn hoofd... zo lang duurde het.
Kort bedoel je?
Heel kort. Ja. Nou, dat is wel echt heel raar, hoor. Want je verpest wel die wedstrijd.
Ja, maar de VAR kijkt van... is dit een overduidelijke fout? En zij zien waarschijnlijk hoe die doorglijdt daarna op het been. Ja, dat ziet er heel
raar uit. Maar hij glijdt dus niet echt door op dat been.
Jawel, alleen hij speelt eerst overduidelijk de
bal. Nee, maar ik bedoel... Hij glijdt toch
wel door.
Nee, maar kijk, hij toucheert zeg maar zijn voet, maar hij komt niet gevaarlijk door.
Nee, maar dat zijn
we dus
eens.
Geen gevaar... Nee, maar dus dan is het wel echt een fout. Kijk, ik heb nu niet hier zeg maar het wetboek of zeg maar het strafboek van de UEFA voor me. Maar voor mij is dat bij ernstig gemeend spel is het een rode kaart.
Ja.
Dat was dit absoluut niet.
Ja, en volgens mij ook heb je dat ernstige risico om een speler te blesseren.
Dat was het ook niet, toch?
Nou ja, dat zou je kunnen zeggen van wel, omdat hij te hard komt inglijden. Ook, en ik vond het ook geen rood.
Nee.
Maar...
En het heeft wel invloed op deze
wedstrijd. Ik vond de herhaling wel... Ik dacht van zo, dit kan wel heel rot uitpakken, zeg maar.
Ja. Roy Keane zei trouwens... I would always try and defend the players. Oké, Roy, klasse jongen. But I just think he's off his feet. He's kind of out of control. And I think this is the right decision. I like the physical side of the game. Echt, Roy. But I think this is the correct decision. Ja, dat is echt...
Ik denk wel dat jij oprecht de enige in de wereld bent... die aandacht hecht aan de mening.
Nee, dat is echt een fucking goede analist. Vind je het niet? Vind je het geen goede analist?
Nee.
Kijk je vaak zijn analyses?
Nee.
Oh ja.
Omdat ik hem kut vind.
Ja, als mens, maar dan betekent nog wel
dat... Nee, ik vind hem ook een vervelende analist. Ik vind van nu, maar één moment heb ik hem ooit grappig gezien. Dat is met Micah Richards in de auto.
vlak voor dit EK, toch?
Ja, dat was leuk. Ja. Maar voor de rest is hij altijd chagrijnig en heeft hij eigenlijk nooit gelijk.
Oké. Dan nog even van mijn 10 reddingen. Dat is een record, dit toernooi, van Jan Sommer. En dan die penalty-reeks. Daar leek alles de goede kant op te gaan, want Busquets, als je dan toch...
Busquets op de paal.
Ja,
Rodri mis.
Was dat zijn eerste balcontact van Rodri? Want hij viel in de 119e minuut in.
Weet ik niet.
Nee, maar goed.
Vind ik ook geen typische penalty-nemer.
Nee.
Een soort van voor mijn gevoel.
En Vargas, ja, die schoot hem... Maar ja, die zijn ze nog steeds aan het zoeken.
Akanji, Cher en Vargas missen.
Ja. Ja.
Pijnlijk. Echt pijnlijk. Maar wel, Jan Sommer, daar moeten we wel nog even bij stilstaan. Die was in 2018, keepte die ook
absoluut
echt best wel een goed toernooi aan.
Ja.
Die laat wel elke keer zien dat hij wel echt een hele goede keeper is. En dit toernooi heeft hij helemaal natuurlijk furoren gemaakt.
Absoluut.
Ja, ik bedoel, ik denk dat hij weer wereldwijd nog wat hoger op de kaart staat, maar... Ik denk niet per se. En dat vind ik dan wel weer opvallend. Ik denk dat bij hem dus niet per se gaat leiden tot een transfer of zo.
Waar zou die heen kunnen?
Er zijn op zich genoeg clubs toch die nog wel een keeper zoeken.
Ja. Heb ik nu niet
gelijk. Inter bijvoorbeeld.
Goed. Ja, maar die willen Onana hebben toch? Zag ik.
Ja, maar dat is toch ook nog niet.
Nee, oké. Nee, het zou kunnen. Zou het niet iets zijn voor Ajax?
Ja, maar ik denk niet dat die dat kunnen betalen.
Nou, ja, ze kunnen alles betalen, toch?
Ja, maar ik denk niet dat
hoe
zij
oud is die?
20 miljoen gaan, durf ik niet te zeggen. Ik denk 30 of zo. Nou ja, het is gewoon
het zal echt een power move zijn. Goed, hij is voor mij trouwens begin 30, 31, 32. Laten we even voorbereiden op onze wedstrijd morgen. Maar voordat we dat doen, tijd voor onze grote vriend uit Monaco.
Op zaterdag viert het Pan-Europese EK zijn leukste kwartfinale in Baku. Denemarken tegen Tsjechië. Beide landen hebben de Europese titel al eens gewonnen. Het is zelfs de enige kwartfinale tussen oud-winnaars. De ploeg van de Panenka-strafschop tegen het zogenaamde camping-elftal. Natuurlijk hebben beide landen al eens tegen elkaar gespeeld op een EK. En voor het laatst gebeurde dat zelfs in een kwartfinale. Dat was in Oporto in 2004. Het werd 3-0. Met doelpunten van Koller en tweemaal van Barros in de tweede helft. Dat was misschien wel de beste wedstrijd van Tsjechië op een eindtoernooi in deze eeuw. Want de ploeg was zo superieur dat niemand meer twijfelde aan het feit dat deze ploeg wel eens de Europese titel zou pakken. In het doel stond Tsjech. In de achterhoede waren Grigera, Ujfalusi en Jankulovski de sterkhouders. En op het middenveld stonden Galasek en Nedved met daarvoor Poborski en Rozicki. En in de punt van de aanval stonden Barros en Koller naast elkaar. En toch liep het mis, want een ronde later struikelde Tsjechië over de latere kampioen, Griekenland. De Denen hebben een andere ploeg om trots op te zijn. Maar zijn dat eigenlijk nooit helemaal geweest op de ploeg die in 1992 de Europese titel pakte, nadat het op het laatste moment was opgeroepen om het politiek verbannen Joegoslavië te vervangen? Opvallend was de opstelling met doorgaans bekende namen als Olsen, Nielsen, Larsen, Jensen en Laudrup, die opeens hele andere voornamen bleken te hebben en daarom toch minder tot de verbeelding spraken. Denemarken versloeg het hoger aangeslagen Frankrijk, Nederland en Duitsland op weg naar een prachtige titel. Ook al was de speelwijze misschien wat achterhaald. Het was mooi dat het kon. Dat Denemarken een sprookje kon waarmaken en de Europese titel kon pakken. Na het trauma van Christian Eriksen kunnen de Denen zich nu weer vastklampen aan een project waarin het weinig te verliezen heeft, maar daarom des te meer te winnen.
Ja, en onze vriend uit Monaco, die had het aan de stok, want die zat een beetje leuke gebbetjes te maken over de Nations League. En toen werd Willem Vissers boos op hem. Kap nou eens met Twitter over de Nations League, vond ik grappig. Vandaag twee wedstrijden op het programma. Zometeen gaan we het hebben over onze wedstrijd. Maar eerst Oekraïne tegen Engeland in Rome. Is het nou duidelijk of er zowel publiek uit Oekraïne en uit Engeland is toegestaan?
Dat nee, was Engelse tickets zijn sowieso gecanceld.
En Oekraïense tickets?
Dat durf ik niet te zeggen.
Oké. Okay. Ja, kijk, iedereen gelooft er nu in, hè? Zeker naar de verhalen tegen Duitsland, dat it's coming home.
Ja, dat denk ik niet.
Nee.
Ik ben echt bang dat het tegen Oekraïne misgaat.
Ja.
Weet je waarom?
Nou, hier komt de theorie.
Heb jij naar het scheidsrechterskorps gekeken? Of niet het korps? Het scheidsrechters trio met aanhang.
Ja, het is niet Kuipers, want die fluit die andere.
Klopt.
Waar zou ik op kunnen hinten?
Het team bestaat uit 1 Spanjaard en 5 Duitsers.
Oeh.
En wie hebben ze uitgeschakeld in de vorige ronde?
Ja. Heb jij toch gesolliciteerd bij Bild? Die zocht er nog.
Dit een aardige onderzoekstheorie.
Niet? Ik denk, als dit jouw eerste verhaal is bij Beeld.
Scheidsrechters zijn ook mensen. We denken wel eens van niet, maar het zijn zeker ook mensen. Ja, wees dan maar eens objectief als ze net je landje. Misschien zit er wel een hele nationalistische scheidsrechter.
Eigenlijk wat jij nu zegt, dan gaat dus Tsjechië er morgen ook uit.
Want?
Nou, dat is Team Kuipers.
Het zou zomaar kunnen.
Dit zou goed zijn.
Ja. Nou, zet maar in. Denemarken en Oekraïne.
Maar wel met geld dat je kan missen. Oekraïne, Engeland. Ja, ik ga ook gewoon voor Oekraïne. Na verlenging wel. Dat denk ik wel.
Ja, het zou wel. Hoe zal het dan landen in Engeland?
Dan, ik maakte net een grapje over Frank de Boer. Dat hij niet het vlucht terug won. Ik denk dat Gareth Southgate zegt. No. Dat hij gewoon de eerste vlucht vanuit Rome International Airport pakt naar het land wat zo ver mogelijk vandaan van Engeland ligt. En dat hij dan over 20 jaar terugkeert of zo. Onherkenbaar.
Ja.
De schande van 96 is niks vergeleken met de schande van 2021.
Ja, is dat zo? Maar
nou, hij heeft toen die pingel gemist in de halve finale. Ja. Als hij er nu uitgaat tegen Oekraïne.
Denk je dat echt ontploft? Nee, ik vraag het.
Ik denk dat het wel ontploft, ja. Aangezien, als ze deze wedstrijd winnen, terugkeren voor de halve finale in eigen land en dan de finale ook mogen spelen in eigen land.
Ja, ja, ik ben heel erg benieuwd. Van, je hebt nu Duitsland gehad en dat voelde als zo'n sportieve als mentale overwinning.
Ja.
Daar hebben we het over gehad. Je voelde in heel die wedstrijd de spanning nog steeds zitten, zeg maar. Echt die Duitsland-Engeland spanning.
Ja.
En ja, dan komt er nu een mindere tegenstander.
Dat is het.
Het speelt 100% mee.
Kijk,
100%.
Ja. Wel mooi, hij had trouwens gezegd, hè, maar dat heeft hij toen al gezegd na de overwinning op Duitsland. Dan was op het grote scherm, zag je David Seaman. En dat, weet je, dat ja, je kan het gevoel van 96 nooit weghalen. Dat leeft zo erg bij hem. En zelfs als ze nu de finale halen, weet je, ja, dan haalt hij dat ook niet weg. En dat heeft hij ook weer toegegeven. Dat gevoel leeft altijd bij hem. En dan zeg ik ook tegen Gareth, Denk je dat dit een vervelend gevoel is? Wacht maar tot je eruit vliegt tegen Oekraïne. Dan heeft niemand het meer over 96. Dat is wel een voordeel van Gareth Southgate. Goed.
Ja, het is wat je liever wil. Ik denk niet dat hij dat nog houdt.
Ja, dat denk ik ook. Maar dan moet hij hem wel eerst winnen. Morgen. En dat gaat niet gebeuren. Dan de andere wedstrijd. Ons Denemarken. De studio helemaal in Deense sferen. Alles uit de kast gehaald. Ik heb bij Club Atelier gevraagd. Wat is nou een Deense delicatesse? Nou, is een drank een delicatesse?
Zou kunnen.
Ze hadden geen idee. Heb jij een idee?
Nee, niet per se.
Maar... Nou ja, misschien voor de luisteraars. Dan kunnen we het morgen nog ergens halen in Amsterdam. Weet je wat een Deense delicatesse is qua alcohol? Laat het even weten.
Qua alcohol? Ja. Mag ook gewoon wat eten.
Nee, maar we gaan per goal een shotje nemen.
Nee, ik ben met de auto.
Oh. Oké, nou dan jij niet. Dan neem ik er wel voor jou.
Is goed.
Dat gezegd hebben we morgen de reuzendoder van Oranje, Tsjechië, tegen Engeland.
Tegen Denemarken. Misschien wel meer verhaal achter zit dan achter elke andere finale. Achter elke andere kwartfinale. Ik bedoel, Italië-België is natuurlijk de wedstrijd van de toppers.
Ja.
Maar dit, Tsjechië, die denk ik de grootste verrassing is van al deze kwartfinalisten.
Oekraïne. Vind ik wel, ja. Ja.
Maar hier was vooraf echt heel weinig van verwacht. En hebben eigenlijk best wel een goede pool gekend. En daarna ook nog Nederland uitgeschakeld, die ook niet laag stond aangeschreven. En Denemarken is sowieso de ploeg nu al van dit toernooi. Dat zal iedereen voor altijd, zal dit toernooi denk ik onthouden worden aan de situatie met Eriksen. En dan ben ik, ja... Ik ben wel heel erg benieuwd hoe deze ploegen, die ik enigszins gelijkwaardig inschat, hoe dat zich gaat ontvouwen.
Ja, Wils probeerde Denemarken vast te zetten. En toen, dat heeft voor mij 12, 13 minuten geduurd. En toen wisten ze het op te lossen. Ik ben benieuwd, want de Tsjechen hebben eigenlijk het Wils gekopieerd tegen Nederland. Hè?
Ja.
Dus je kan verwachten dat ze morgen ook die Denen vast gaan zetten. En ben ik heel benieuwd of het bij de Denen ook 96 minuten duurt voordat ze het aan gaan passen.
Ja, nee, tuurlijk niet.
Nee, inderdaad. Dus ik denk dat de Denen morgen ook wel meer kwaliteit hebben. En terecht ook die vibe die ze hebben. Wat heel goed naar voren kwam in die derde wedstrijd bij de Denen. Nogmaals, dat schot van Christensen, de 3-1. En de overtuigende achtste finale tegen Wils. Want het was zeer overtuigend. Ja, dan denk ik dat het morgen... Ik zeg niet een walk in the park wordt. Maar het wordt wel een bakkie in Baku. Een bakkie in Baku.
En je kat in het bakkie of zo, dat je hem zo bedoelt.
Een kat in het bakkie. Ja, dat wordt hem. Het wordt
kat
een
in kat, het Baku.
Even voor de titels. Een kat in het bakkie in Baku.
Ja, ik denk dat...
Dat niet de titel.
Het wordt echt heel kut, maar ik denk dat Tsjechië gaat winnen.
Nooit.
Ja, ik weet het zelfs bijna wel zeker.
Nee, zeker niet. Absoluut niet.
Ik durf nu al te zeggen...
Ik ga trouwens morgen even kijken. Ik wil even mijn complimenten uitspreken naar een andere podcast die we doen. Van FC Betting. Michael Veit en Jelle Kool. 5 dagen op rij. Nu de juiste voorspelling gedaan. Vandaag was het, of gisteren was het bij België tegen Italië. Botimse score. Dus ik wacht die af. Als zij zeggen Tsjechië to win after penalties, dan zet ik volle bak daarop in. Maar ik denk dat het de Deen wordt. Anders moeten we weer ons programma aanpassen.
Ja, maar ik bedoel, niets geks is ons vreemd.
Nee, en we hebben toch helemaal geen trots meer.
En structuur.
Ik heb net iemand van ons gezien in Antwerpen op een plein. Nou, ja, dat was alle schaamte voor mij.
Maar Lars en Bart hoeven hier de studio ook niet meer binnen te komen. Zij zijn naar Antwerpen geweest, konden eerst geen Belg vinden.
Ja.
Die de wedstrijd ging kijken, er zijn daar geen grote schermen en zo.
Ja.
Hebben ze volgens mij nu bij een restaurant gekeken die wel scherm had. Ik hoop niet dat het restaurant zijn vergunning of zo kwijtraakt, want volgens mij mag dat niet echt per se in België.
Jawel, België mocht het.
Oké, maar geen grote schermen.
Ah, voor me,
nou, alleen kleine, maar ze hebben allebei een België shirt gekocht. Vlaggetjes op de wangen.
Allebei gekocht? Ik denk dat een declaratieformulier
komt. Ja, tuurlijk, maar
ja.
Mag het even.
Nou,
ze gaan heel het land voor ons door.
Ja. Ik denk hier wel een keer iets wat langer over na voordat ik nu iets ga zeggen. Lars, dat was echt superleuk. Vooral die dingen op je wang. Morgen natuurlijk gewoon weer, of vandaag is het alweer, het is alweer zaterdag. Vandaag natuurlijk weer een EK dagkliek om 8 uur, tussen 8 en 9. En aan het einde van de dag gewoon weer een podcastje.
Voor nu nog even Toni Kroos, mag dat nog? Eerbetoon aan Toni Kroos.
Ja, in het Duits.
Nou, nee, gewoon in Nederland.
Oké, doe maar. Pak maar je momentje.
Nou, Toni, je was een mooie speler. 2010 je debuut gemaakt tegen Argentinië. Een paasmeester, een maestro in de zin van Andrea Pirlo. Wedstrijden met 100% paaszuiverheid. Wedstrijden met tackles, want ook dat kon je. Maar wel bij Real en bij Duitsland altijd met een wit broekje het veld af.
Tot morgen.